Dit is Katrijn van Houwermeijeren. Zij is een van de hoofdredacteuren van De Bezige Bij.
Volgens mij is het dat witte gebouw. Hij zit er al.
U luistert naar de podcast van De Bezige Bij, waarin de redacteuren van de uitgeverij in gesprek gaan met de auteurs met wie ze zo nauw samenwerken. De auteur mag de locatie kiezen. Vandaar dat Katrijn nu op weg is naar een hotellobby.
Nou, een hotel heeft natuurlijk heel erg, als je het dramatiseert, heeft iets van een voorportaal van de dood.
Bart Chabot, dat is de gast in deze allereerste uitzending. Bekend als dichter, biograaf van Herman Brood en een hoop televisieprogramma's. In januari van dit jaar brak hij definitief door als romancier. Met het boek Mijn Vaders Hand. Daarin vertelt Chabot openhartig over zijn jeugd. Hij groeide op onder het juk van een tyrannieke vader die hem het licht in de ogen niet gunde. Chabot schreef het boek nadat hij voor de zoveelste keer in het ziekenhuis belandde en ternauwernood aan de dood ontsnapte. Iedere keer dat het leven Chabot een dreun uitdeelt, krabbelt hij overeind. Hij heeft zich meerdere malen herpakt en opnieuw uitgevonden. Hoe hij dat doet en welke rol het schrijven daarbij speelt, dat hoort u in dit gesprek.
Dus, nou Bart, wat goed je te zien.
Ja, wederzijds joh.
Je bent onze eerste podcast.
Ja, dat begreep ik. Ja. Nou, ik ben helemaal klaar om de spits af te bijten.
Ja, want we zitten natuurlijk tussen twee boeken in.
Ja, tussen twee boeken in.
Eind januari Mijn Vaders Hand.
Ja.
Dat lijkt een eeuwigheid geleden, omdat we natuurlijk een heel andere tijd zaten
totaal
toen.
Andere,
maar goed, het was gewoon begin dit jaar.
Ja,
en begin volgend jaar, komt Hartritme.
Ja. Ja, Suzanne heeft gelezen, dus mede-redacteur.
Ja.
Maar Suzanne zei tegen mij, en dat vond ik een goede opmerking, ik vond altijd Mijn Vaders Hand een vrij lineair lopend boek, van A naar B.
Ja, zeker. Ja.
En dus ik vond, ook niet om eerbiedig te zijn, maar ik vond het dus een vrij eenvoudig boek.
Nee.
Dit boek is heel anders. Dit boek vertelt eigenlijk alles.
Springerige.
Ja, springerige. En hier zit alles in.
Ja.
Je ziet
het is natuurlijk dat je loskomt van je jeugd ook. Natuurlijk. En dat heb je in dat eerste boek. En dat is eigenlijk een soort herhaling van gruwelijke Zetan.
Ja.
En nu kom je los. En word je eigenlijk de Bart die je bent geworden.
En hoe doe je dat?
Ja.
Hoe flik je dat als je in feite door je vader bent vernietigd? Hoe weet je het dan zo te draaien dat je het nog gaat redden ook? Dat is wel een wonderlijk verhaal natuurlijk. En in het boek zat ook een aantal confrontaties met mijn vader. Want in mijn vaders hand zat niet de uiteindelijke
breuk.
De uiteindelijke breuk, precies. Ja. In dit boek wel.
Ja.
Een aantal spijkerharde confrontaties geweest. En wat ik het teruglezen ook wel weer. Of toen het schreef ook trouwens. Dat is allemaal gewoon gebeurd, hè. Dat is allemaal gewoon gebeurd. Ongelooflijk eigenlijk.
Ja.
Maar hoe weet je dan jezelf heruit te vinden? Dat is ook aan de hand gebeurd van vriendschappen.
Ja.
Drie van mijn beste vrienden, dankjewel. Drie van mijn beste vrienden zijn natuurlijk overleden. Die krijgen ook ruim de aandacht in het boek. Herman, Martin Bril en Jules. Maar Herman Brood en Jules Dilder. De grootste aandacht gaat naar Martin Bril. Daar heb ik nog wel heel weinig over geschreven. En over Herman natuurlijk heel veel. Dus dat Herman is vrij kort. En alle drie die overlijdens, die belichamen iets anders voor mijzelf.
Ja.
En dat is heel opmerkelijk. Dat al die drie overlijdens hebben dus een ander soort van facet. Dat is wel heel erg interessant. Eigenlijk, om dat te kijken hoe dat al. En dan eigenlijk uiteindelijk met, ik zou niet verklappen voor de luisteraar, uiteindelijk wel, laten we zeggen, een apotheose die je niet ziet aankomen. Maar ik heb echt iets gevonden, iets. Ik kijk ook naar structuurdingen. Kan je nou iets doen? Kijk, een boek is ook een ding, een product. Kan je iets aan, dus de inhoud, kan je daar iets aan doen, waardoor er opeens mensen denken, ik extreem natuurlijk, jouw landgenoot Paul van Oostlaaien.
Ja.
In poëzie, totale.
Experimentele
poëzie. Ja, experimentele poëzie. En dat moet je nog een keer doen natuurlijk, maar daar kan je wel van leren. Kan je iets doen in de structuur van het boek, waardoor een lezer op het denkt, terwijl het verhaal toch doorloopt en allemaal. En ik heb iets gevonden waardoor...
Dus je wil echt iets experimenteels.
Ja, iets fysieks.
Oké, nu ben ik heel benieuwd. Ja, maar je gaat het nog niet vertellen.
Nee, ik ga niet verder.
Dan moeten we het er gewoon ergens anders over hebben, Bart.
Ja. Suzanne weet het.
Oh, dan hoor ik het wel vanuit.
Ja, alles zit erin, ja.
Nou ja, en nu dat we tussen die twee boeken in zitten, dan leek het ons wel heel fijn om een keertje in vogelvlucht eigenlijk door je schrijverschap te gaan.
Mm-hmm.
Want het is nogal een tocht geweest.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Ik weet nog dat ik jou voor het eerst zag.
Ja. In Gent.
In Gent, inderdaad.
Ja.
In de Vooruit.
Saint Amour.
Ja, ik was toen stagiaire bij Behouden Begeerte.
Ik was 21, geloof ik.
22. 22 volgens mij.
Nou. Oké.
Okay. Heel jong.
Heel jong.
11 jaar geleden onder ons.
Ja, ja, ja. Ja.
Ik ging mee op die tournee en dan was jij inderdaad, zat daar natuurlijk in.
Ja?
En toen zag ik jou voor het eerst optreden. Ik had eerlijk gezegd toen daarvoor nog niet echt van je gehoord. Dat zal ook aan mij liggen. Ook aan het feit dat ik uit Vlaanderen kwam, denk ik.
Hmm.
En jij begon met het gedicht Op Scheveningen.
Het eerste gedicht wat ik ooit van mijn leven schreef, het heette Op Scheveningen. We liepen aan zee, mijn vader, mijn moeder en ik, zomer 1958. Ik was 4. De wind wast mijn haar, ik had toen nog haar. De wind wast mijn haren schoon, schijn ik te hebben gezegd. God almachtig, riep mijn vader uit. Hij keek mijn moeder aan. Het zal toch geen dichter wezen, hè?
Zeg daar ook dat het de eerste gedicht is dat je geschreven hebt. Ja, klopt dat?
Nou, ik heb een paar proberen geschreven.
Precies, maar het eerste echt gepubliceerde.
Ja, precies. Ja. Wat echt stond, overeind bleef, ja. En,
Hoe oud was je toen, weet je dat nog?
Of in jouw leven toen mij voor het eerst zag, in een jaar of 22 zoiets.
Toen begon je eigenlijk echt serieus te schrijven, zeg maar.
Ja, ietsje ervoor, geloof ik zelfs.
Ja, ja.
Met allemaal dingetjes, aanzetjes.
Ja.
Flauw, maar dingetjes die gewoon niet... Maar ja, je moet ergens beginnen.
Ja.
Je bent natuurlijk een voorkomen autodidact, dus je moet ergens beginnen.
Ja, maar goed, in dat gedicht zit natuurlijk enorm de worsteling. Nadat je eigenlijk al dichter was, volgens mij, bij je geboorte. Dat blijkt ook wel als je je verzamelde gedichten, de Greatest Hits. Als je dat ziet, dan staat er ook in 1954. Dus daar geef je ook aan van, ik ben eigenlijk geboren als dichter.
Ja, ja, maar weet je, je ziet, je outlook on life is altijd die van een dichter, blijkbaar. Dan weet je wel.
Nee, precies.
Maar laat ik erachter van, ik kijk omdat je anders naar de dingen kijkt. Ja, dat is nou juist die dichterlijkheid.
Ja.
Ja.
Maar dat zal ook wel invloed hebben gehad op jouw schrijverschap. En denk ik, in de zin van wanneer durf je dan dat toch helemaal te omarmen en daar dan voor te gaan? Eigenlijk voor iets wat je ouders absoluut niet wil dan.
Nee, nou, het begint er al mee. Eigenlijk in mijn jeugd, ik had natuurlijk een tyrannieke vader, zoals je weet. En het begon er al mee dat ik ontdekte dat als ik ging lezen, had ik er niet zoveel last van. Want als je leest, ben je gewoon een andere wereld. Je stapt gewoon, je zoekt een paspoort, maar je hoeft niet naar Schiphol.
Ja.
Met een boek, weet je. Je kan gewoon in je stoel blijven, of in je stoel, of in een wherever, in je bed liggen stinken. Je kan gewoon wat je ook wil, weet je, op een strand gaan zitten met een licht. Maar je pakt een boek open en je bent een andere wereld. Kijk, dat is een van de vele vormen van een boek. Je hebt niet zoveel verder erbij nodig. Maar het staat open, je bent in business.
Ja.
Dat vind ik te gek. En je kan maar, als je denkt, nou, ga even de wc, doe even dicht.
Dus dat was escapisme eigenlijk?
Het was escapisme. Maar wat ook me... ik begon natuurlijk met de bekende dingen, weet je wel. Dus Pietje Bel.
Ja.
Ik vond het echt fantastisch. Schoffie, wat alles verkeerd doet.
En ging je dan naar de bibliotheek? Ging je dat uitlenen?
We kregen wel boeken, Sinterklaas en zo.
Ja.
Maar ik had lagere school toen nog, zoals het toen nog heette, tegenwoordig basisschool natuurlijk.
Ja.
Die had een eigen bibliotheek. En op een gegeven moment had ik die uit. Dat ik uit gewoon.
Hoe groot was die dan?
Ja. Nou, er waren geen duizend, maar er waren een paar honderd titels.
Ja.
Weet je, waren natuurlijk dus Pietje Bel, Arendsoog, Biggles. Hè? Je had een serie die Engelse vliegen hier, weet je. Ja. Daar had je wel 80 delen van. En natuurlijk Karel May, ontzettend, de Winnetou. Ja. En Karel Benemsi, Held van de Woestijn.
Ja. Zo, maar je was dus een enorme lezer op die leeftijd. En je had eigenlijk al van bij de geboorte de blik, het kijken of van een schrijver.
Ja.
Maar dan komt er natuurlijk een punt, toch, dat je denkt, misschien moet ik zelf gaan schrijven. Of was dat al heel vroeg?
Dan denk ik nog steeds niet dat je een dichter bent. Weet je. En op een gegeven moment kreeg ik een boek in de handen, dus kon ik al een beetje Engels, van Agatha Christie.
Ja.
In het Engels ook. En toen stapte ik door mijn vaders boekenkast. Die had de Saint, had hij natuurlijk, zo, weet je wel. En James Bond, boeken van Ian Fleming. Ja. En toen pakte ik een boek van hem met de boekenkast Iris Murdoch. En dat was eigenlijk de eerste keer dat ik... Oink, weet je wel. Hey.
Dat echt helemaal binnenkwam, zeg maar.
Ja,
niet alleen maar vermaak, maar gewoon.
Nee, echt, het, Jezus Christus, weet je wel. Dit is wel major stuff, weet je wel. Dit is wel, wat gebeurt hier?
Ja.
En ik ben nooit vergeten. Ik was de bel, op de eerste las de bel, in het Engels. Ping en pop van mijn vader. En de openingsregels waren, nooit vergeten. Dora Greenfield left her husband because she was afraid of him. Punt. 6 months later, he returned for the same reason. Aha. nu betreden we een ander speelveld.
Ja, toen was je tiener dus ongeveer.
Ja, tiener, ja. Was ik veertien, denk ik ongeveer. Ja, ik les toch wel. Toen werd het serieus.
Ja, maar in welke zin serieus? Want je kunt denken van, nou, dit is geweldig. En ik ben net zoals dat ik dat ook heb gehad bij bijvoorbeeld Jeroen Brouwers of zo. En dat je dan helemaal... Maar ik heb nooit gedacht, ik word zelf schrijver.
Nee.
Dus wanneer komt dan dat punt? Was dat later? Was dat zo echt zo je 17, 18, 19...
Ik begon te schrijven voor de eerste militaire dienst.
Oké. Okay.
Ja, ik was bij de luchtmacht, zat ik. Ik was een officier bij de luchtmacht. En ik zat in Hilversum. En ik had een boven mij gesteld. Die heette kapitein Gravenmaker. En die zit daar aan de Doodweg 1 in Hilversum. De Doodweg 1, ja, kapitein Gravenmaker. Daar begon
ik
al...
heel erg bij je passen.
Ja, klopt totaal. Ja. Weet je, klopt totaal.
Je literaire motief zat er al.
En toen, ik moest zo iets doen voor militaire dienst. Dan ga je uit in de gecensureerde vorm, een soort van boekje. En dan had ik in mijn handen, ja, dat was wel grappig als je iets van jezelf. Opeens iets bedacht en, of iets uitgezocht of wat dan ook. En toen kwam eigenlijk punk.
Ja, en de muziek bedoel je, hè?
Ja, de muziek. En dat was eigenlijk de grote eye-opener voor mij. Ik had tot dan natuurlijk al gedacht van Iris Murdoch en Gerard Reven, Jan Wolkers, Jan Kramer, Louis Peers. Dat waren mijn favoriete schrijvers, weet je wel. Ik was iets minder van de... Je hebt in Nederland, zou ik grofweg gezegd, twee indelingen kunnen maken. De meer de rationalisten, Hermans en de Moody's en zo.
Ja.
Of meer de wat aardsere de schrijvers. En ik kies nogal voor die laatste.
Ja.
Daar ligt mijn hart. Ja. Maar daar denk ik nooit dat je dat kan. Punk had als een waanzinnige bevrijdende werking. Omdat namelijk, die hadden het principe niet van dat je virtuoos moest zijn. Nee, het ging de energie. Do it yourself. Maakt niet uit. Die jongens konden 3 akkoorden.
Ja.
Nou, was genoeg.
Prima.
Ja. Ja. Daarvoor die bands van Jeffrey Tull en Emma's Lijke Pommel, die gingen plaatkanten. Duurde 1 minuut 16 minuten. Dan moet je als virtuoos zijn. Dat lukte niet om vol te krijgen. Maar daar ging het helemaal niet om natuurlijk, weet je wel.
Nee.
En ik ging naar heel veel naar Londen om bands te gaan. En ik zag op een gegeven moment in het voorprogramma van een band, Succes Dimensies, zag ik een dichter. Nou, ik was in een grote zaal.
En hoe oud was je toen ergens
op de tijd? Nou, dat was 76, dus dat was ik 22.
Ja, precies.
Ja, 21. Ik ging dus een hele grote zaal. Er was een band die heette... Ja, het was zoiets van... Of Theater of Hate. Of ik kan me vergeten en terecht. Maar. En die hadden een voorprogramma. Ja. En er was een dichter. John Cooper Clarke. En ik zie die... Ik denk, nou, een dichter. Ik kijk om me heen. Nou, er was een zaal aanwezige. En nou, die gozer die staat nog geen minuut op het podium. Dan is hij al in tweeën. En die gozer komt op. Wat ongeveer, je moet je voorstellen voor de luisteraar. Moet je voor, maar dat was een gozer, heel lang. Twee keer lang. En die had ongeveer de omvang van een spijker. Met een spijker was dat hij een geweldige bos haar had.
Ja.
Die nog het meest doet denken aan Bob Dylan in zijn jonge jaren. Maar dan ontploft zijn haar. Zo'n spijker met een enorme bos lava aan haar. En die gozer, die koude kauwgom. Nou, ik had geleerd dat je nooit iemand mag toespreken met kauwgom in je mond.
Ja.
Die kauwde dus kauwgom, maar die kauwgom kwam die op. En dat kauwgom kauwen, daar gaf hij zijn eigen rim van zijn richten mee aan. Dus die...
Het was een soort extra soort beatbox.
Ja, het was een beatbox. Beatbox.
Ja.
En op dat ging hij dus de teksten doen, weet je wel. Dus Everly Chicken Town, kan me herinneren, weet je wel. Beasley Street, weet je, dat soort nummers. Hell Fanatic, weet je allemaal. En het grappige was, dat was ontzettend geestig. En die zaal die we ook. Die gaan we al gooien, weet je, met bier en ik. Dat is onderhand wel. En altijd gooien als die bevalt vrij met bier. En die gasten, overal mengen allemaal gasten. En die gasten, maar die dachten, nou, we kunnen bier misschien even beter opdrinken. Met een gooi lege beker wel. Maar ze zijn er nooit meer naartoe gekomen. Want die gozer, John Cooper Clarke, die pakte die zaal volledig in. Sterker nog, die gozer...
Totaal omarmd door
totaal,
het punkpubliek.
Totaal. Omdat hij ontzettend geestig was. Hij pakte heel plat Engels, hè, dus Manchester Engels, weet je wel. Ik vond het geweldig, ook omdat hij zo ontzettend geestig was.
Ja.
Ik kon niet alles verstaan, want er ging natuurlijk dat platte Mancunian. Maar ik kreeg wel heel veel mee. Nou ja, ik dacht van, er is niks mis met poëzie. Er is iets mis met de beoefenaren van genre. Weet je wel. En ooit zei Frank Zappa over jazz. Jazz is not dead, it just smells funny. Weet je wel, dat was ongeveer hetzelfde wat ik concludeer over poëzie. Dat is een genre, een manier om je te uiten, die volkomen levensvatbaar is. Er is niks mis mee. En ik kom terug in Nederland, dat dus als het toppunt van frivole dichtkunst had ik gehoord van Kees Budding. Ja. Nou, die is ook wel geestig, dat weet je, maar potjes en dekseltje en badstap. Hartstikke geinig en zo. Ik bedoel, er is niks mis mee. En maar ik hoorde verder niks. Ik had wel eens iets gehoord van Vaandrager en zo. Maar
die
was naar de doop gegaan, wat ik overigens een bijzonder sterk punt in zijn voordeel vond. Op een gegeven moment, ik ging op kamers. of was op kamers al bij een mevrouw van der Valk in Den Haag. En die had drie kinderen, waarvan één dochter, Doreen. En Doreen had een hele grote liefde, sinds kort. En die heette Herman. Ik dacht, maar ja, helemaal niks. En toen hoorde ik van, ja, Herman Brood. Nou, nooit van gehoord. En op een gegeven moment zei hij, jij zou eigenlijk Herman moeten ontmoeten. Volgens mij kun je als raket met elkaar overweg. Herman wie?
Hij was Herman. Toen dus nog niet heel
hij
bekend.
Hij stond nou in een kleine kring wel. Hij was een cult hero.
Ja.
Hij had toen een plaat gemaakt, Street. Ons clubcircuit, cultcircuit, weet je wel. En je moet Herman Brood leren kennen. Hey boy, I can see the one of our own. The way you stick out your ears and no bitch your bust. Je maakt een afspraak, kom je langs, hartstikke leuk. Nu kan ze niet over. Ja, goed, oké, okay, meneer. Nou, volgende even woensdag. Dus ik daar heen. Maar ik dacht die dag, dacht, ja, dinsdag, dacht, ja, ik ken die gozer helemaal niet. Ik sta helemaal natuurlijk overmorgen in Engels-Amerikaanse punk. Ik moet natuurlijk wel, leuk voor die gozer, dat je natuurlijk weet wat hij doet. Dus ik ga naar een platenwinkel hier. Die heet Daisy Bell, wat een grappige naam. En ik zoek in plaat, heb je een plaat van Herman Brood? Ja. Street, ik zei, die moet ik precies hebben. Wat hier. Ik zet die plaat thuis op, nummer 1, kant 1. Nou, dat eerste nummer, dat is niet verkeerd. Nee. Hij, op een paar manier kan heel goed zingen, zoals Tom Waits goed kan zingen. Ja. En ik moet ervan houden en zo, maar het is heel eigen. En daar gaat het voor mij bij zingen om, weet je wel. Ik bedoel, anders kan je wel beter de opera in gaan. Dus het is eigen en die band is te gek. En die hele plaat zagen, die stond als een klok. Weet je, of als een huis, een klok, stond zijn huis. Nou, die gozer kon wel wat, ja. Weet je, die Herman Brood. Dus toen ben ik een dag later dus naar Doreen toe gaan, waar hij dus woonde.
Ja.
En toen deed Doreen open, toen ik aanbelde om 2 uur 's middags, zei ja, Bart, ik kan even duren, want Herman zit boven de badkamer, even een shotje nemen. Een spuitje nemen. Ik sta, ja, nou ja, prima, weet je. Dus dan gaan we even naar beneden, gaan bij de kamer in. Dan, ik hoop wel dat het 1 keer lukt, anders kan ik met een shotje, anders kan ik de badkamer weer schoonmaken. Want Herman was niet zo'n goede shotter.
Ja.
En als je er niet goed shot, zit bloed overal, weet je wel. Ik ging met Doreen dus de kamer in, de kamer aan suite beneden, we gaan er rond. En Doreen stond tegen met haar rug naar de raamkant, kant van de straat. En ik stond mijn rug naar waar de kamer in komt. En op een gegeven moment zag ik, na ongeveer een half uur, dat Doreen als het ware om me heen keek. Dus ik zie dat Doreen om me heen kijken, dus ik draai me om.
Ja.
Stond Herman verstopt achter een staande schermlamp, maar al zeker een kwartier. Want Herman was al wel zo populair, beroemd, dat mensen zich anders aan hem voordeden dan ze eigenlijk waren. Dus ze gingen zich opwerken naar hem, helemaal uit. En Herman wou weten wat hij aan mij had.
Oh, dus hij zat al een beetje te beloeren,
ja,
eigenlijk.
Toen hij mijn kwartiertje had horen lullen met Doreen, wist hij al wat voor vlees in de kuip had. En ik draai me om en ik keek hem aan en het was gewoon raak. Ja. Het is dat we natuurlijk allebei niet homoseksueel zouden zijn, anders zou ik bijna zeggen liefde op het eerste gezicht, weet je wel. Helemaal gewoon dat je denkt, ja, dat is beyond words, weet je wel. Ik hoop de meeste mensen in ieder geval luisteraars dat ook in hun leven ervaren met liefde, weet je. Iemand aankijkt, dan hoeft niks meer uit te leggen.
Nee, je weet het gewoon.
Ja, je weet het gewoon.
Ja.
Dus gewoon helemaal, dat kunnen wel dingen later wel fout gaan, maar in principe op dat moment weet je, dit is er, weet je wel. Dan had ik met alle Herman en ik met elkaar, weet je wel. Alleen was het niet een haar, maar een
nee,
hem.
Nee, nee, nee. En dat was ook in je twintiger jaren dit.
Ja,
dus er kwam eigenlijk allerlei invloed aan de punk, de literatuur.
Ja, en hij wist dat ik van de punk was, weet je wel. Hij had dat natuurlijk, ja, was er minder van. Hij was natuurlijk
steeds
ouder
dan ik.
Ja, ook een rol. Hij had een favoriete bit van Moby Grape en zo, weet je. Dus hij vond het juist te gek van die punk. Hè? Want hij herkende die energie.
Ja,
toen dat was eigenlijk gewoon het begin van alles eigenlijk.
En hoe is dan, want ik weet dat op een gegeven moment, nou, de eerste worsteling was het ontworstelen van je ouders. Maar de tweede worsteling, denk ik, ook voor je schrijverschap, hè, om tot volledige bloei te komen, was uiteindelijk dat je, wat heel veel schrijvers willen, bekend worden. Maar dat eigenlijk vooraf ging aan het echte literaire omarmd worden. Dus dat je een BN'er werd.
Ja, het ging als volgt. Ik had ik ging ze optreden.
Ja.
In jongerencentra. Voor 12 jongens. Die liever aan een brommer sleutelen om op te voeren. Of aan een flipkast zaten. Maar
dus met je poëzie.
Ja, poëzie. Ja. Ja. En op een gegeven moment kwam dat te oren van. Ik gaf allereerst interview die ik deed, was met Theo Stokking. Dat was toen een bekende muziekjournalist, was op televisie uitgezonden. Toen vervolgens kwam ik in maart 81 in het programma De Noodzaak van Voortdracht van Freek de Jonge in Carré. Tot mijn verbijstering. En toen begon dat televisiespoor.
Ja.
En toen kwam ik.
En welke, op welke manier begon dat?
Ik kwam op televisie en dat had een bepaalde impact.
Ja, en mensen zagen natuurlijk, je hebt natuurlijk een bepaald charisma, wat best wel uitzonderlijk is. Je hebt een bepaalde manier van spreken. Dus mensen dachten, die moeten we vaker hebben.
Ja, ik ben heel goed dat ik deed een programma van Karel van der Graaf, van de AVRO, een talkshop zaterdagavond. En ik een interview met hem, weet je, prime time, nationaal van 8 uur. En toen, maar ik praat natuurlijk heel snel in die tijd nog wel, maar toen helemaal.
Die tijd nog wel.
Ja, nog veel. Ja. Ik kreeg een brief terug met een foto van mij in de uitzending. Bart, hartstikke bedankt, onverstaanbaar goed. Ja, en toen heb ik op een gegeven moment gebeld. Ik weet niet meer hoe het ging, maar gebeld voor een programma. En er was of ik aan een quiz wilde deelnemen. Een quiz. Nou, ja, waarom niet? Hè?
Op dat moment denk je, ja, waarom niet? Leuk.
Nee, hartstikke leuk.
Ik word er bekender door. Dus
ik dacht niet eens aan het bekennen. Ik dacht eigenlijk gewoon van, grappig.
Ja.
Nou, maar eens, dus ik ging er met de trein heel veel toe.
Je vond het ook echt leuk om op tv te komen? Vind je nog steeds volgens mij?
Nou, het gekke is, ik vind het eigenlijk niet leuk om op televisie te komen. Want het zit eigenlijk gereed. Maar ik vind het leuk om het programma op te nemen. Ja, maar kijk, het leuke is, kijk, ik kwam natuurlijk terug uit een vernietigde situatie. Door mijn vader, weet je. En opeens word je... Dus ik was altijd een misbaksel, een mispunt, een ellendeling van wie niks deugde. En je weet, als je bij televisie komt, kom je naar de studio. En bij de ingang staan drie dames heel aantrekkelijk te zwaaien. Van Bart, hier staan we. En heb je ook koffie genoten? En wil je gemasseerd worden?
Totaal vertroeteld en op handen gedragen.
Totaal vertroeteld, ja. Maar ze zijn zo blij dat je bent. Dat is natuurlijk allemaal voorkomen flauwekul. Want op het moment dat de opname klaar is, dan ga je hier met de vuilniszak in 3D, ga je weer de studio aan de achterkant, ga je eruit. Maar je kan heel lang de illusie koesteren dat ze blij zijn met je komst.
Dus dat was eigenlijk ook het een soort bevestiging.
Ja. En wat ik ook merkte, Katrijn, was dat het televisie maken helemaal niet moeilijk was. Ja, gewoon zitten.
Ja.
En we krijgen vragen en op je banaan. Nou, dan ga je door naar de volgende ronde. Nou, dat kan ik bedoel. Vind ik geen grote opgave in het gezicht, weet je wel. Dus zo ging dat.
Dus dat balletje ging aan het rollen.
Ja, dat balletje ging rollen, ja.
Ik zat... Wanneer was dit? Welke
ja, die was al vrij snel. Dit was begin jaren 80 al. Kijk, als je één quiz dus doet, bijvoorbeeld wakku wakku, en dat doe je leuk, en je wint hem nog ook. Ik heb hem een paar keer gewonnen. Ik kreeg een groot speelgoed plusje beest voor de kinderen mee naar huis. Geweldig.
Ja.
Dan van andere programma's vraag je ook. Op een gegeven moment ga je de bakken.
Ja.
Weet je, want die zijn er gewoon kaarten bakken. En nou, als er dus ergens wat is, word jij gebeld van kan je weer komen. Dus op een gegeven moment zat ik echt overal in.
Heb je ooit toen stilgestaan bij wat doet het voor mijn schrijverschap?
Nee, totaal niet.
Nee.
Totaal. En dat was dus de grote fout, de grote misrekening. Kijk, dat was zo op een gegeven moment Martin Bril. Dat was op een gegeven moment tegen mij, Bart moet luisteren. Ik schreef de televisie aan. En kom jij. Ik schakel door naar het volgende kanaal. Zie ik je weer. Godverdomme. Ik schakel door naar een commerciële zender. Zie je de godverdomme ook. Ik kon, kijk,
in ja, want ergens hoofd... kun je natuurlijk prima een hele goede schrijver zijn naast dat je gewoon leuk op kunst meent.
Tuurlijk.
Ja.
Het punt is alleen, het publiek kan het niet onderscheiden.
Nee.
Kijk, ik ga gewoon televisie doen, heel veel doen, of naar Amsterdam, een beetje ander gewoon. Neem het programma op, je gaat naar huis, je gaat de volgende keer gaan door, we gaan bezig met het schrijven. Ja. Geen probleem. Maar het publiek ziet mij natuurlijk niet schrijven. Nooit.
Nee.
Maar je ziet wel kastje. Dus wat zien die? Dat voor u uit stoelen val, over een desk heen rol, op bananenroep, op een rode knop moet drukken, of de knop vernietig. Dus mensen denken, die denken over schrijverschap, ach wat leuk, hij heeft een hobby.
Maar misschien werd je ook een soort entertainment, bijna clown of zo.
Volkomen clown.
En dan, waarom zou je dan clown. Een boek van iemand lezen? Dat doe je meer voor het intellect.
Weet je, eerst ontdekte dat er iets fout ging. Los van de kritiek natuurlijk, die negatieke, want die spuugt mij natuurlijk voorkomen uit. Maar wat ik opeens merkte, ik trad op met echte schrijvers, hè, zal ik even gemakshalve zeggen, op literaire avonden. En dan trad ik, die schrijvers gaan op, ik zal geen naam noemen, en dan, joh, mensen viel allemaal als je slaap, joh. Het was een partij strontvervelend, onvoorstelbaar mee. Maar eigenlijk mensen met PCL pijs achter hun naam, maar niet te knagen, die gasten. En dat lulde maar door, weet je, onvoorstelbaar. En ik kwam meer, weet je, en dacht, die is al helemaal blauw. En daarna gaan we een boek signeren. Ja. Dacht, nou, weet je, dat wordt leuk, ga ik maar boeken
nu
verkopen.
Nu ga ik allemaal boeken verkopen, ja.
Nou, geen één. Maar die gozer, waar ze dus een half uur geleden nog bij een slaapvuur, die verkocht 30 boeken. Ik denk, daar gaat iets niet goed hoor. Ik zit gewoon daar voor Jan Lul bij. Terwijl iedereen viel echt in slaap. Gewoon die ja, plus dat ik natuurlijk merkte dat de literaire kritiek mij echt uitspuugde. Maar weet je, punt was, want ik weet wat jij zei terecht, een clowntje. Ik ben een nar.
Yeah.
Een nar. Mijn punt was, ik wil daar niet aan toegeven, omdat ik vond, en nog wel vind eigenlijk, dan ga je toegeven aan de kleingeestigheid van anderen.
Ja, zeker.
Ja. Dus met andere woorden.
Dat je niet allebei die kanten kunt hebben.
Precies.
Yeah.
Fuck it, dat kan wel. En nooit vergeten dat een goos die ik aardig vond, Hans Verhagen, de dichter Hans Verhagen, die kwam ik tegen, heel lang geleden was het al hoor. Hij zei, ja Bart, wat het gevaar met jou is, dreigt is, jij wordt een RTL 4 dichter.
Toen kwam ook de bezige bij met, volgens mij Bart, je moet er misschien maar een keertje mee ophouden als je serieus wil worden genomen als schrijver.
Kijk, Suzanne zei op een gegeven moment, die zei, kijk, moet je luisteren, zoals het nu gaat, gaat niet goed. Zij zei, wat wil je?
Ja.
Wat wil je? Kijk, als je een serieuze, als je wat te melden hebt, in boekvorm.
Ja.
En je wil dat doen en je wil ook dat de mensen daar kennis van willen nemen. Dan moet je geen twijfel hebben bestaan over wat je nou eigenlijk wil. En wat je eigenlijk bent.
Nee.
Dan moet je kiezen echt gewoon voor je schrijverschap.
Ja.
En niet televisie die mensen gaan lopen entertainen.
Nee.
Dat kunnen andere
mensen.
Je mag
mensen. Wel als schrijver op tv komen.
Ja.
Je mag, hè, weet
ja,
je veel,
zeker. Maar niet ja. meer als panellid. Want je moet gewoon stoppen televisieopnames. Tenzij het over je schrijverschap gaat. En dat heb ik toen gedaan. En ik moet ook wel zeggen, komen allemaal, ook allemaal bij elkaar ook wel. Want ik had natuurlijk ik had veel fysieke ongemak. En met ouder ook natuurlijk, maar ook vooral veel ik had een hersentumor op een gegeven moment ook, weet je wel. En hart ging niet goed en die sepsis. Ik had 10 jaar lang waarin het allemaal fysiek niet goed ging.
Ja.
Dus alle signalen stonden op van, ik moet kiezen. Dus ik kies voor het schrijverschap.
Ja, vol.
Vol, ja. Vol. Ja, wat ik ook wel ontdekte, ook tegelijkertijd wel was, of er meer bewust van werd. Kijk, als je natuurlijk niet meer alleen gedichten schrijft, maar verhalen en die wil aan... Je wil eigenlijk iets van een langere adem schrijven.
Ja, je wilde ook een romans natuurlijk.
Ja,
je wilde als romancier ook...
Ja, en dan merk je met een roman... Kijk, een gedicht is niet moeilijk. Een gedicht komt gewoon. Dan moet je gewoon opschrijven. En je kan nog heel veel
aan. In jouw geval, ja.
Ja, in mijn geval. Ja. En je kan nog een beetje aan prutsen.
Ja.
Op kalafaten en zo. Maar een roman is echt wel... Dus gewoon echt ook heel veel ambacht bij aan te passen.
Ja.
Het vak gewoon. Je moet je ambacht serieus nemen. En dat vergt dus om te beginnen al heel veel tijd.
Ja. Dit was denk ik ook een beetje de periode dat Gerrit Komrij jou op een gegeven moment ging omarmen. Bij The Greatest Hits 2009.
Dat was iets eerder nog. Gerrit was te gek.
Ja, want uiteindelijk was je als dichter door hem wel echt ook gezien. En omarmd.
Ja.
En één keer ook literaire establishment gemaakt.
Ja. Gerrit Komrij, God hebben zijn ziel. Ik zou even tegen dat verhaal in elkaar zitten. Ik deed bij Neigen dit, maar deed ik hem de eerste keer Greatest Hits.
Ja, 2004 volgens mij.
Ja, 2004. Ik deed toen nog heel veel quizzen en tv-programma's. En ik stap met Neige Vlimmer, dus Fik van der Rijt. En die zei, ja, gedicht. Eigenlijk moet jouw gedicht, niemand begrijpt je gedichten. Niet om ons niet te begrijpen zijn, maar mensen denken dat je een geitje maakt.
Dus je kunt niet plaatsen.
Je kunt niet plaatsen.
Ja.
Dus eigenlijk moeten we een autoriteit hebben die jouw gedichten kan plaatsen. Ik zei, ja, die moeten essays schrijven. Die moeten ook, ja, ik kon het weinig tegenin brengen. Dus ik denk aan Gerrit Komrij. Nou, ik viel ongeveer uit mijn stoek. Naar de keuken.
Jij was doodsbang, of niet?
Ja, tuurlijk, joh. En die zei, nou die moeder kan je besparen, want Komrij, Gerrit Komrij, de grote Gerrit Komrij, die gaat dat natuurlijk nooit doen.
En als hij het doet, dan...
Gaat hij me helemaal door midden zagen, weet je wel, ja, echt. Maar zie, ik ga hem een mailtje sturen en dan, nee, dat moet jij nou maar doen, dat is mezelf. Dus hij stuurde me een mailtje en die parkeerde post kwam een mail terug. Ja, doe ik graag. Nou, ik weet niet of het hoorde. Maar hij zou het gelijk doen. Ik ging op vakantie. Ik kom op vakantie terug en ik deed mijn mail open. En ik heb een berichtje van Vic van Rijter in. Die zei, je moet even je mail lezen die ik heb in bijlage van de brief van Gerrit Komrij, het essay. En ik doe het open en ik lees dat zo. En ik las het, was 4 pagina's. En ik las het uit. Nou, ik ben echt tot tranen toe geroerd om te beginnen. Maar ik dacht ook gelijk van, waar zit het altijd onder het gras? Dit klopt niet. Dit kan niet waar zijn.
Want je was eigenlijk, werd altijd al uitgespuugd door de literaire kritiek.
Voorkomen afgefakkeld en uitgespuugd.
Ja.
En
hij vatte het, hè?
Hij zag het scherp aan ikzelf. Deze. Mijn gedichten ziet zich geconfronteerd met zijn fragmentarische zelf. Maar Chabot komt zichzelf tegen als een gedemonteerd kadaver. Dat is heel erg goed. Want zo zag ik mezelf ook. Door de toestand met mijn vader, weet je, wat ik noemde hiervoor, de vernietiging. En dat te boven komen, dat ik zag mezelf ook heel lang als een IKEA-bouwpakket wat in onderdelen uit elkaar genomen was. Liep ik daar als overledene langs een malieveld. Dan had ik heel rare kleren aan, die me niet pasten, die hadden te ruim. Ik was kennelijk afgevallen. Ik had schoenen aan die ik niet herkende als zijnde van mezelf. Weet je wel, dus dat gedemonteerde kadaver heb ik mezelf heel lang gezien. In aanloop naar die schrijversloopbaan. Dat Komrij dat zo formuleert. Dat is natuurlijk onvoorstelbaar. Ik heb niet eens in de buurt gekomen wat Komrij daar schrijft, weet je wel. Niet eens in de buurt gekomen. Gerrit. Ik heb nooit iemand zo'n goed stuk op mijn poëzie zien schrijven. Ook naar hem ook nooit meer.
Ja.
En ik wil hem ook hem bedanken. Ik kom hem tegen in Amsterdam. Bij Amsterdam Stad Schouwburg. Ik zeg, Gerrit, of ja, meneer Komrij nog toen.
Ja.
Ik zei, ontzettend bedanken voor wat je van me gedaan hebt. Je hebt me zo'n ontzettende raketbrandstof. Al recent, toen de tijd begon namelijk van Bartje Bond, kent u allemaal van televisie, van Pam Wakko Wakko. recht geen woord over televisie. Ik zei dus, maar je ook niet over televisie bent begonnen.
Nee, precies, gewoon over zijn poëzie. Ja.
Hij zegt, ja, maar je hebt toch ook gevraagd over mijn gedichten? Of je hebt nog niet gevraagd mij over tv, kan jij wat beschrijven? Ja, je vroeg mij over je gedichten.
Ja.
Dus tv, wat jij op tv doet, is niet aan de orde. Ik zeg, Gert, maar dat het voor jou, dat jij dat zo kan onderscheiden. Dat is al, weet je al. Maar vervolgens, wat je over mijn poëzie gezegd hebt. Nou, ik heb daar een zo ongelooflijke duw in mijn rug van gekregen, in goede zin.
Ja.
Ik schrijf me helemaal gek, zijn van 3 gedichten per dag. Want nu geloof ik er zelf ook in. Nou ja,
nee, dus echt. Je was in één keer, weet je, was je gewoon gevestigd als dichter en als biograaf was je natuurlijk ook omarmd.
Ja, ja.
Maar toen moest je nog als romancier.
Het grappige was dat als biograaf, Johan Herman, kijk, dus ook heel opmerkelijk, Broodje Zoen kwam uit en het boek werd aanvankelijk afgebrand. Het kwam uit, werd afgebrand. Totdat Joost Zwageman, die ik niet kende toen nog, in Van Nederland schreef. Waanzinnig lovend. En dat hij het verleden met de Jack Kerouac's On the Road.
Ja.
Maar dan de Nederlandse pendant.
En was natuurlijk heel erg vanuit een soort biografenblik. Hè, hoe de biografie moet zijn. Met heel veel voetnoten en allemaal. Dat was natuurlijk op jouw manier. En je zat er zelf natuurlijk ook heel erg in dichtbij. Maar dat...
Ja, ja. Katrien, dat is dus dezelfde kleine geestigheid. Als hoe ze naar de televisie strapat zo maar keken. Ja. Die kleine geestigheid. Je moet, kijk, het gaat toch niet om dat je iets doet wat al gedaan is. Het gaat er juist om dat je iets anders doet.
Ja.
Dat je de accent anders legt.
Ja.
Je had het ook weer gedaan, maar je het accent anders legt.
Maar Joost Zwageman was eigenlijk de komrij voor je
biograaf. Ja, en toen durfde anderen ook. Want Martin had al gezegd, nou ja, Martin, het hangt een beetje een sfeertje om jou heen van niet helemaal oké, maar... Dus ik wacht nog even, maar toen was het, alles sloeg om.
Ja, waar denk je dat het aan ligt?
Waar het aan ligt?
Ja.
Nou, weet je, waar het aan ligt. Dus dan moet je eigenlijk, je kunt een beetje perspectief trekken. De grote drie met wie ik ben begonnen, waren Simon Vinkoog, John of Doorn en Jules Deelder. Moet je even naar de prijzenkast kijken van deze drie heren. Nou, die prijzenkast van alle drie de heren, die kunnen op een bierveeltje. En dat zegt wel wat. En wat zegt dat? Nou, dat zegt dat de serieus literaire kritiek in Nederland, die tak van sport, namelijk mensen die schrijvers die optreden, volstrekt niet serieus neemt.
Ja.
En ook niet naar waarde weet te schatten. En daar eigenlijk gewoon naar het neerkijkt.
Ja.
Dat is altijd zo geweest. Kijk, Jules heeft... wat Jules gedaan heeft, is groot dichterschap.
Zeker.
Dat doet niet onder voor wie dan ook.
Je had de PC Hoofdprijs moeten krijgen.
Absoluut PC Hoofdprijs moeten krijgen. Als je ziet, de afgelopen 20 jaar wie de PC Hoofdprijs gewonnen, ik zal geen namen noemen, dan denk je af en toe, god, hoe is het mogelijk? Die oliebol, die niks kan, maar die het dan krijgt om het politiek correct is om dan iemand de prijs te gunnen, weet je wel. Dat is dus het probleem.
Je gedraagt je niet genoeg als de dichter op de zolderkamer.
Ja, precies.
Maar waar denk je dat het aan ligt dat mijn vaders hand nu opeens zo... Zo dat je daar, nou, dat het zo'n succes is. Kun je dat zelf al...
Ja, je weet nooit helemaal zeker hoe het komt. Maar ik denk dat twee dingen hier hebben gewerkt in mijn voordeel. Aan de kant van de media. Toen het uitkwam had ik 2 heel erg belangrijke mediamomenten. Er was bij Matthijs in De Wereld Draait Door een erg goed interview. Dankzij Matthijs.
Zeker, ja.
En dankzij Antoinette Schulderman in Volkskrant Magazine op zaterdag een heel erg goed interview.
Ja.
En dat was een soort van... Een
vlak
soort van,
erna
ja, precies, vlak erna. En dat waren eigenlijk een soort van dubbelslag. Ja. Daarnaast is het een boek, Mijn Vaders Hand. Kijk, in de romans die daarvoor deed, Twee keer heb je in East Street, die ik niet minder vind, maar is er nog een rookgordijn tussen lezen en mij.
Afstand.
Namelijk fictie. Het fictieve element.
Ja.
Het gaat over een hij en een zij en een ze en een we. Maar in Mijn Vaders Hand gaat het over ik.
Ja.
En wat de lezer onmiddellijk ervaart bij lezen is dat de lezer met mij onmiddellijk een op een meeloopt aan mijn hand.
Ja.
Meeloopt. En onmiddellijk instapt.
Ja.
En ik heb ook heel veel geleerd. Je kan de lezer gelijk meenemen.
Ja.
En ik kan de lezer vasthouden en door het boek heen meenemen.
Het blijft wel ontzettend Chabotiaans. In die zin heb je jezelf helemaal niet verloochend. Heb je eigenlijk je eigen verhaal helemaal op de manier verteld zoals je eigenlijk daarvoor al schreef.
Kijk, Mijn Vaders Hand steunt op 2 belangrijke elementen. Of belangrijk, maar in ieder geval 2 waardevolle elementen. Punt 1 is rebellie. Het is een jongetje wat in verzet komt.
Ja.
Wat niet meegaat doen. En het andere is, het is een ode aan de fantasie.
Ja.
Weet je, dat zijn 2 belangrijke dingen. En op de een of andere manier, om te beginnen, mensen herkennen heel veel het verhaal.
Ja.
En het tweede punt is, mensen pakken ook op zonder het...
Juist die lichtheid natuurlijk, ja, waarmee je het beschrijft,
ja,
ook.
Ja,
en inderdaad dat je ook iets omarmt zoals de verbeelding. Ja. Het is niet alleen, ja, maar...
Nee, precies. En dat wordt, ervaren mensen als weldadig.
Ja.
Ze kunnen wel lachen. Het is nooit over de top zwaar. Daarmee kunnen mensen ermee uit de voeten.
Ja. Weet je, en dat heb je altijd al gehad. Hè? Dat had je ook als je over de dood schreef of in je poëzie hele heftige thema's aanraakte. Of, hè,
ja.
Maar misschien is dat ook wel, hè, dat humor in de literaire kritiek vaak niet omarmd
Kees Verkoten,
wordt. Dat je dan dus niet serieus wordt genomen.
Ja, nee, klopt. Ja, ja.
Niet volledig de PC Hoofd en de Libris.
Nee, klopt. Kijk, over Jules gesproken daar in dit verband. Jules had natuurlijk inderdaad de PC Hoofdprijs moeten winnen. Maar weet je, uiteindelijk, en zo zie ik het van mezelf ook maar, Jules heeft natuurlijk een veel belangrijke prijs gewonnen. Jules heeft de harten van de mensen veroverd.
Totaal.
Kijk, weet je wel.
Dat nooit meer vergeten.
En dat, nee. Ja. En dat is de grootste prijs. Ja. En uiteindelijk, daar gaat het om.
Daar gaat het om. Hé, hey, maar Bart, jij hebt natuurlijk ook heel veel harten van mensen veroverd. En nu ook nog eens, niet alleen in de poëzie ben je gezien. Als biograaf ben je gezien. En nu ook als romancier. En je hebt het publiek bereikt. Hoe is dat? Hoe voel je je de laatste tijd?
Nou, daar vallen eigenlijk geen zak. Nee, helemaal geen zak. Nee, nee. Kijk, het is, er gebeuren wel een paar dingen om je heen.
Maar is het ook niet heel weldadig toch, om dat te voelen? Is het toch niet een beetje een warm bad dat je denkt, hé, ik word gelezen, ik word gezien?
Nee, dat is eigenlijk, dat is eigenlijk
niet zo interessant. Wantrouw je het dan ook weer?
Ik bezie het wel met een zeker wantrouwen.
Maar wat is voor jou dan belangrijk? Wat wil je nog meer?
Nou, wat belangrijk is, wat ik aan gehad heb, aan het succes van mijn vaders hand, is zelfvertrouwen als schrijver. Ik heb iets ontdekt. Ik heb ontdekt dat mensen, het publiek, blijkbaar van mij wil horen wat ik heb meegemaakt.
Ja, turbulent leven ook.
Onverdund.
En nou, wel vormgegeven.
Wel.
Maar wel direct.
Direct.
Ja.
Mensen willen geen fictie van mij, mensen willen non-fictie van mij. Dus zelfvertrouwen, dat is eigenlijk van, ik beheers dit en dit werkt. Ik heb in feite dus door dit boek de goudader aangegeven. Met mijn houwil ben ik gestart op de goudader.
Maar niet alleen de goudader, denk ik, commercieel gezien. Nee, maar ook letterlijk, de kern is van jouw...
Kern schrijverschap. Ja. Wat werkt voor mensen en voor mij, weet je wel. Waardoor de link kan leggen met de mensen.
Ja.
Dus dit is het gewoon. Ja. Dit is gewoon het.
Het is natuurlijk fantastisch dat je gewoon die goudader hebt gevonden, Bart.
Ja, nou, weet je, grappig is, weet je doet het niet eens dat je wordt gelezen. Weet je waarom je het doet? Want ik heb natuurlijk ook in jaren dat ik niet zo succesvol was, boeken gedaan. Weet je waarom je het doet? Omdat je dat boek wil schrijven. Je wilt gewoon schrijven.
Ja.
En punt.
Nou, ik kan niet wachten, Bart, om met je verder aan Hartritme en de opvolger en dan nog die twee daarna en hopelijk nog 10.
Ja, ik voel me ideeën, weet je. Ik word nou 66 binnenkort. Ja. Maar ik voel me eigenlijk meer aan het begin. De dingen die ik zie, weet je, dus de dichtelijke kant is nog helemaal fris.
Dit was de eerste aflevering van de podcast van De Bezige Bij.
Kijk, in de kern heb ik... Kijk, ik twijfel aan alles. Maar er is een allerdiepste kern in de kern die onverwoestbaar is.
Ja.
Ik veer altijd terug.
U luisterde naar Katrijn van Houwermeijeren in gesprek met Bart Chabot, die zich nu naar huis spoedt om verder te schrijven aan Hartritme. Wilt u meer weten over deze podcast, de gasten en hun boeken? Kijk dan op debezigebij.nl/podcast en in de show notes. De gast in de volgende aflevering is Raoul de Jong. Zijn nieuwste boek is Jaguarman. Een hommage aan Suriname, het land van zijn vader.